Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 80, het eerste en het tweede vers. Neem Israëls herder, neem ter oren, en die glans straal Ephraim in de ogen. 1 en 2 van Psalm 80. De schriftlezing vanavond is uit het 49ste hoofdstuk van het boek Genesis en een gedeelte uit het 50ste hoofdstuk. Uit Genesis 49 lezen we de versen 22 tot en met 26. En uit Genesis 50 lezen we vanaf vers 15 tot het einde. 49. Beginnen we bij vers 22 en straks in hoofdstuk 50 beginnen we bij vers 15. En als we deze schriftplaatsen hebben gelezen, zingen we Psalm 49, het zesde vers. Men denkt niet meer aan hun verleden staat. 49 vers 6. Jozef is een vruchtbare tak, aan een fontein. Elk der takken loopt over de muur. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat. Maar zijn boog is in stijvigheid gebleven en de armen zijner handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. Daarvan is hij een herder, een steen Israëls. Van uw vaders God die u zal helpen en van de Almachtige die u zal zegenen, met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen van de afgrond die daaronder ligt, met zegeningen der borsten en der baarmoeder, De zegeningen van uw vader gaan te boven de zegeningen van mijn voorvaderen, tot aan het einde van de eeuwige heuvelen. Zij zullen zijn op het hoofd van Jozef en op de hoofdschedel van de afgezonderde zijner broederen. En dan naar hoofdstuk 50, vers 15. Toen Jozefs broeders zagen dat hun vader dood was, zo zeiden zij: misschien zal ons Jozef haten en hij zal ons gewisselijk vergelden al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben. Daarom ontboden zij aan Jozef, zeggende: uw vader heeft bevolen voor zijn dood, zeggende: zo zult gij tot Jozef zeggen, hij vergeeft toch de overtreding uwer broederen en hun zonde, want zij hebben u kwaad aangedaan, maar nu vergeeft toch de overtreding van de dienaren van de God uws vaders. En Jozef weende als zij tot hem spraken. Daarna kwamen ook zijn broeders en vielen voor hem neder en zeiden: zie, wij zijn u tot knechten. En Jozef zeide tot hen: vrees niet, want ben ik in de plaats van God, gijlieden wel. Gij hebt kwaad tegen mij gedacht. Doch God heeft dat ten goede gedacht, opdat hij deed gelijk het te dezen dagen is, om een groot volk in het leven te behouden. Nu dan, vrees niet. Ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak naar hun hart. Jozef dan woonde in Egypte, hij en het huis zijns vaders. En Jozef leefde 110 jaren. En Jozef zag van Ephraim kinderen van het derde gelid. Ook werden de zonen van Machir, de zoon van Manasse, op Jozefs knieën geboren. En Jozef zeide tot zijn broeders: ik sterf, maar God zal u gewisselijk bezoeken. En hij zal u doen optrekken uit dit land, in het land het welk hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. En Jozef deed de zonen van Israël zweren, zeggende: God zal u gewisselijk bezoeken, zo zult gij mijn beenderen van hier opvoeren. En Jozef stierf, 110 jaren oud zijnde. En zij balsemden hem, en men legde hem in een kist in Egypte. Wij doen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij staan vanavond nog een keer stil bij de zegen die Jacob uitgesproken heeft over zijn zoon Jozef. We hebben met elkaar in Genesis 49 die zegen, die uitgebreide zegen gelezen. Bij een deel daarvan hebben we vorige keer al stilgestaan. De tekst voor vanavond vindt u in de versen 22, 25 en 26 van Genesis 49. De versen 22 en dan slaan we 23 en 24 over, omdat we dat 2 weken geleden al samen overdacht hebben. En dan staan we weer stil bij 25 en 26. Jozef is een vruchtbare tak. Een vruchtbare tak aan een fontein. Elk der takken loopt over de muur. Van uw vaders God die u zal helpen en van de Almachtige die u zal zegenen. Met zegeningen van de hemel van boven. Met zegeningen van de afgrond die daaronder ligt. Met zegeningen der borsten en der baarmoeder. De zegeningen van uw vader gaan te boven, de zegeningen van mijn voorvaderen, tot aan het einde van de eeuwige heuvelen. En die zullen zijn op het hoofd van Jozef en op de hoofdschedel van de afgezonderde zijner broederen. Wij willen samen de Heere om zijn zegen over de bediening van zijn heilig woord bidden. Wij willen dankzegging doen voor zuster Knapen van de Lijsterbesweg. Meer dan een half jaar was ze niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen. Vanavond is ze weer in ons midden. Laten we samen bidden. Wij zoeken samen uw heilig aangezicht, Heere, nu wij vanavond opnieuw bij elkaar mogen zijn. En we danken u ervoor dat u ons ook vanavond nog weer uw heilig woord wilt geven. We hebben dat woord vanmorgen al mogen horen. Trouwens, er gaat toch eigenlijk geen dag in ons leven voorbij waarin we in ieder geval de gelegenheid hebben om uw woord te beluisteren en uw woord te lezen. Of we daar gebruik van maken is nog weer een andere zaak, Heren, maar u laat ons dat woord nog. U geeft het ons, maar u bewaart het ook nog onder ons. Wij hoeven het niet in te leveren, omdat daar een gebod over uitgevaardigd zou zijn door onze overheid. Er staat geen straf op het bezitten van uw woord en ook niet op het samenkomen onder de verkondiging van uw woord. Dat alles, dat is nog volledig in onze vrijheid gelaten. En dat mogen we ook wel erkennen als een bijzondere zegen van u, Heere. En niemand hoeft erover te klagen dat de Bijbel voor hem onbetaalbaar is. Want Bijbels zijn nog niet eens zo duur ook. Hangt natuurlijk van de kwaliteit af. Maar wat het woord van God betreft, Heere, wat u geopenbaard heeft, het is voor ons allemaal beschikbaar. Het is voor jong en oud, voor rijk en arm beschikbaar. En de verkondiging van uw woord mag ook nog voortgaan, Heere. En zo wordt ons iedere keer weer verteld wat de weg der zaligheid is. En dat gij die weg geopend hebt. En dat gij een middel gegeven hebt waardoor wij aan de welverdiende straf kunnen ontgaan en weer tot genade kunnen komen. Ja, gij verkondigt ons nog veel meer dan dat. Ook hoe wij, als we tot genade zijn gekomen, hebben te leven. En wat we dan allemaal mogen vinden in die door u gegeven zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Een volheid van zegeningen. Hun zal een schat van zegeningen, zo zingt een van de psalmen, in hem ten erfdeel zijn. En dat is nu op aarde al het geval, al leeft uw kerk soms wel in bittere armoede, menigmaal ook nog weer door eigen schuld en eigen onachtzaamheid. Maar dan blijft er ook nog zo heel veel liggen als een heilig tegoed, wat straks zal worden geschonken aan alle die de zaligheid mogen beërven. En dan hoeft niemand meer arm te zijn, heren. Want dan is dat volkomen heil het deel van alle die u vrezen. En dan zullen ze alle vervuld zijn, verzadiging van vreugde hebben, eeuwiglijk. Heren, daar zorgt gij voor. Aan mensen die de dood verdiend hebben en die het verdienen om eeuwig te weeklagen. En eeuwig zich te beschuldigen waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Aan mensen die dat lot hebben verdiend, wilt u dat gans andere schenken. Dat eeuwige heil, waarvan uw woord zo duidelijk spreekt. Ook al worden we daar niet uitgewaar hoe het allemaal precies zal zijn. Het laat zich ook niet in menselijke woorden uitdrukken. De apostel Paulus had er wat van gezien, maar hij kon er eigenlijk niet eens zoveel van vertellen. Toen hij opgetrokken was geweest in de derde hemel en toen hij onuitsprekelijke dingen had gezien en gehoord. Maar hij vond het niet betamelijk en niet passend. En eigenlijk was hij er ook niet toe in staat om dat in zijn brieven neer te schrijven. Maar dat grote goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Die zegeningen, die de zegeningen die Jozef kreeg, verre te boven gaan zelfs. Heren, wilt u ons daar begeerig naar maken? Wilt u ons naar dat heil doen hongeren en dorsten? Wilt gij ons begeerig maken naar dat onvergankelijke goed? Wij maken ons zo druk voor aardse dingen. En de aardse dingen, de vergankelijke dingen, hebben vaak zo'n grote plaats in ons denken en in ons leven. En daardoor verstikken we vaak zelfs ook nog weer het goede zaad. Heren, de zorgvuldigheden van dit leven en de verleidingen van de rijkdom en van het rijk willen zijn en van het alsmaar meer willen bereiken en het alsmaar hoger willen opklimmen. Al die dingen die op zichzelf nog niet eens verkeerd zijn, want daar mag ook nog op de rechte wijze wel uw zegenende hand in gezien worden. Maar ze kunnen ons ook zo'n strik zijn, heren, waardoor we aardgebonden zijn. Waardoor wij, als we eerlijk zijn, moeten zeggen dat onze ziel aan het stof kleeft. En maak ons daar nu eens een ogenblik van los, heren. Dat we mogen zoeken en bedenken de dingen die boven zijn. En die van ontzaglijk veel heerlijker gewicht zijn dan alles wat deze wereld biedt en wat er op deze wereld ontvangen en beleefd kan worden. Gedenk ons, heren, als we samen naar uw woord gaan luisteren en stem onze harten erop af en geef dat wij dat heil dat gij ons laat verkondigen persoonlijk ook mogen leren zoeken en leren kennen. Om te weten wat het is om geborgen te zijn, om te weten wat het is om een zaligmaker te hebben, om te weten wat dat is voor ons eigen hart en leven, om veilig te zijn in de zorgen van die zaligmaker. Wat er ook komt, zelfs in het uur van sterven. Heren, wij bieden u zo om uw onmisbare zegen over de prediking van uw woord. Wil alles weren uit ons midden wat ons zou schade zou kunnen doen en wat ons hinder zou kunnen veroorzaken. Laat uw woord ongehinderd zijn loop mogen hebben en ons hart via ons verstand ook ons hart mogen bereiken. Geef ons dat allemaal, heren, ook degenen die meeluisteren. We bidden u voor zuster Knapen. Zij heeft lange tijd gebruik moeten maken van het middel van de kerktelefoon ten gevolge van haar ziekte. Heren, zo is zij niet verstoken geweest van het onderwijs uit de schriften. Maar nu vanavond voor het eerst mag ze toch na al die lange en ook moeilijke weken en maanden weer met de gemeente opgaan naar uw huis. Het past ons om met haar uw grote naam daarvoor te danken, Heere. Het heeft er ook wel eens anders voor gestaan in haar leven. En de ziekte waaraan ze geholpen werd, was toch van heel ernstige aard. En de gevolgen van de behandeling die ze moest ondergaan, waren niet minder ernstig. Maar u hebt nog heel veel ten goede willen keren. We danken u voor die zorgen die gij in haar leven betoond hebt, Heere. Laat het nu ook vrucht mogen dragen. En laat zij, behalve deze zegeningen, ook deel mogen hebben aan dat onvergankelijke goed, aan de gezondheid die gij voor de ziel doet reizen, aan dat heil dat ook zij niet missen kan. Ontfermt u zich over haar, naar lichaam en ziel beide, o getrouwe God. Wij bidden u voor uw zegen op alles wat uw zegen niet missen kan. Denken we ook aan het onderwijs, zoals in de week die wij vandaag beginnen, de scholen, althans de basisscholen in onze omgeving weer zullen gaan beginnen. Heren, wij bidden van u dat u degene die tot het geven van onderwijs geroepen worden, alles wilt schenken wat ze daarbij nodig hebben. Dat ge ook onze kinderen gedenken wilt bij het leren. Laat datgene wat ze in hun jeugdjaren meekrijgen, mee mogen vormen voor een plaats en een taak straks in dit leven. Maar laat het onderwijs ook in geestelijk opzicht nog vruchten dragen, Heren. Bijzonder als onze kinderen toch ook in aanraking mogen komen, ook op de dagscholen, met het evangelie van uw genade. Heilig dat aan vele jonge harten en stel het tot een zegen, o God. Wij bidden u ook voor deze wereld, voor de wereld waarin wij leven, waar wij bij behoren en waar we in allerlei opzichten ook bij betrokken zijn. Een wereld waarin heel veel verdriet is, heel veel leed is. Niet alleen omdat er rampen gebeuren en omdat er natuurrampen plaatsvinden, maar ook omdat er mensen zijn rondlopen op deze wereld die het leven van een medemens niet achten, die het leven van kinderen ook niet achten, die zich vergrijpen aan kinderen. En als ze zich aan hen vergrepen, hebben ze soms ook nog dood achterlaten. Heren, er zijn verschillende van die dingen gebeurd in onze samenleving. En wij bidden van u allereerst dat gij degene die achterbleven in grote rouw en in diep verdriet wilt gedenken in uw ontferming. En dat u, kon het zijn, ook het kwaad zou willen beteugelen. En dat u degene die geroepen zijn om in deze zaken recht te spreken, ook werkelijk recht wilt doen spreken. De overheid draagt het zwaard toch niet te vergeefs. Het is haar toch gegeven om het kwaad te beteugelen. En al lijkt het kwaad niet helemaal te beteugelen, Heren, maar door de slapheid van allerlei maatregelen en uitspraken wordt het kwaad eerder bevorderd. Wil dat keren? Dat is niet naar uw wil, dat is niet naar uw woord, o God. Wilt gegeven dat er recht gedaan wordt. En dan denken we ook aan degene die zulke misdaden op hun geweten hebben. En die daar verantwoordelijk voor zijn. Wat voor excuses er misschien ook zouden mogen en kunnen worden aangevoerd. Maar de verantwoordelijkheid van een mens blijft. Heere, breng ze tot bezinning. Breng ze tot bekering. Breng ze tot erkenning van hun daden. En wilt gegeven dat ook op deze wijze nog iets zou mogen blijken van uw waarheid en van uw ontferming. O God, er is veel wat niet voor u bestaan kan. Er is veel wat ons ook doet vrezen. Er is veel in deze wereld wat u zou kunnen doen besluiten dat de maat van de ongerechtigheid nu vol is. En dat ge met uw oordelen nog erger dan tot nog toe moet gaan komen. O God, stel dat nog uit in uw langmoedigheid. En geef nog tijd van genade, tijd van bekering. En laat dan ook de bekering er zijn mogen. En laat uw woord dan kracht doen. Laat uw woord mogen klinken. Maak uw kerk erin getrouw om een getuige van dat ware woord van u te zijn in deze wereld. En laat niet alleen de bazuin een helder geluid geven, maar laat degene die dat geluid horen er ook door tot bezinning mogen komen. Heren, wij bidden het u. In de wegneming van onze zonden. In de vergeving van al het kwaad. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 65ste psalm, het 8ste en het 9e vers. Uw goedheid kroont de jaargetijen en de velden zijn bedekt met kudden. 6 of 8 en 9 van 65. Nogmaals staan wij dus stil bij de zegen die Jacob over Jozef heeft uitgesproken. En die zegen heeft hij uitgesproken nadat hij al 10 andere zonen een zegen had meegegeven. Eindelijk is Jozef dus aan de beurt. Dat is natuurlijk wel precies wat leeftijd betreft de juiste volgorde geweest. Want Jozef was nu eenmaal de 11e zoon van Jacob. En dus als het inderdaad op volgorde van leeftijd gaat, dan is Jozef nu pas aan de beurt. Maar als je het Jacob gevraagd zou hebben, dan zou hij toch de voorkeur hebben gegeven om Jozef op de eerste plaats te zetten. Zo lag nu eenmaal de verhouding tussen deze vader en deze zoon. Als het aan Jacob gelegen had, was de volgorde wel anders geweest. Maar Jacob spreekt deze zegeningen niet helemaal uit zichzelf. Hij is daar natuurlijk wel actief in. Maar hij spreekt door de geest Gods geleid. En dat betekent dat hij alleen dat spreken mag wat de geest hem voorzegt, wat de geest hem ingeeft, zodat hij de woorden Gods vertolkt. Maar dat betekent ook dat hij het op de volgorde moet doen die de Heilige Geest hem ook ingeeft. Jacob mag zijn eigen voorkeur niet laten meespreken. En Jozef moet er ook vrede mee hebben dat hij nu pas aan de beurt is. Ook al staat hij in de kring van die schaapherders, en dat zijn ze natuurlijk... Daar zijn ze ook aan herkenbaar geweest. Ook al staat Jozef in die kring van schaapherders, waar de Egyptenaren eigenlijk een hekel aan hadden, als de onderkoning van Egypte. Ziet u zich dat tafereel voor u? 11 van die mannen die nogal wat met de schapen en met de andere huisdieren optrokken, die veel verkeerden in het open veld. Veel verkeerde onder de open hemel. En aan wie dat ook te zien was. En Jozef in zijn prachtige kledij als onderkoning, als de op één na machtigste man van Egypte. Waar heel Egypte met respect naar opzag en die ze de bijnaam gegeven hadden, redder van het land. Jozef daar tussen hen in. Maar aan zijn mooie kleren en aan zijn hoge positie ontleent Jozef geen enkel recht. Hij mag zijn broers in maatschappelijk opzicht ver vooruitgestreefd zijn. Hij mag de beschikking hebben over allerlei dingen waar zijn broers nog niet eens van gedroomd hebben. Maar hij moet toch zijn beurt afwachten. Hij komt toch pas op de 11e plaats. Een mens kan geen rechten ontlenen bij God aan zijn maatschappelijke status. Er zijn mensen die denken dat dat wel kan. Er zijn mensen die denken dat als ze wat bereikt hebben in deze wereld, en als ze nogal wat invloed hebben, en als ze nogal wat verdiend hebben, en als ze invloedrijke vrienden hebben, er zijn mensen die dan geneigd zijn om te denken dat anderen voor hen opzij moeten. Dat ze die anderen ver vooruit zijn. Er zijn ook ouders die, als zij verschillende kinderen hebben, soms onderscheid maken. Als ze 4 jongens hebben en er is één van die jongens timmerman geworden, en een ander die heeft ook een of ander beroep dat hij met zijn handen verricht, en een derde is boekhoudertje en die vierde is dokter geworden, dan praten die ouders over die vierde. Daar kun je eer mee inleggen. Met die timmerman niet zo, maar met die dokter wel. En dan denkt men dat men aan zo'n maatschappelijke positie een zekere aanzien ontlenen kan en nog even. En dan denkt men dat men er bij God ook nog wat mee voor heeft. Jacob mag zijn zoon Jozef zo niet behandelen. Zeker niet als hij in het aangezicht van de dood en geleid, bestuurd door Gods geest, aan zijn zonen het woord van God moet doorgeven. Dan moet Jozef gewoon wachten totdat hij aan de beurt is. Dat is voor Jacob heel wat geweest. Gemeente, dat is een stuk zelfverloochening geweest voor Jacob. Want hij heeft toch maar Jozef iedere keer voorgetrokken, zeker in zijn jonge jaren, toen hij nog thuis was. Maar Jacob moet leren, en daar heeft God zijn eigen weg voor gehad, en daar heeft God ook een pijnlijke weg voor Jacob voor gebruikt. Jacob moet leren om zich aan de wil van de Heere te onderwerpen. En als hij zijn zonen gaat zegenen, dan kan hij in ieder geval niet meer zeggen Jozef, gij zijt het. Want dat heeft hij van Juda al gezegd. Dan kan hij Jozef niet meer met die zegen begiftigen, dat hij de vader, de voorvader van de beloofde zaligmaker zou worden. Dan kan hij bij Jozef niet zeggen dat Silo uit hem voort zou komen en dat de vergadering der volkeren tot hem zou zijn. Dat heeft Jacob al aan het adres van Juda moeten zeggen. De belangrijkste zegen is al weggegeven, is al toegezegd. Die is er dus niet meer voor Jozef. Kunt u begrijpen dat Jacob eigenlijk Jozef wel voorrang had willen geven? Natuurlijk kunnen we dat begrijpen. Dat kunnen we zelfs om drie redenen wel begrijpen. Om te beginnen was daar toch het feit dat deze Jacob de zoon, de oudste zoon van Jacobs meest geliefde vrouw Rachel was. Die twee hebben elkaar hartelijk lief gehad. In tegenstelling tussen de verhouding die er was tussen Jacob en zijn andere vrouw, Lea. Ze hebben samen ook veel verdriet gehad, Jacob en Rachel. Omdat Rachel onvruchtbaar bleek te zijn. En omdat ze maar geen kinderen kreeg. En wat hebben ze er lang op moeten wachten? En wat is dat voor hen toch een smartelijke weg geweest, waarin ze vaak hebben gewanhoopt. Maar toen gaf God eindelijk een kind. Er staat in de schrift in Genesis 30, God gedacht ook aan Rachel. Eindelijk krijgt zij er dan toch ook een. En omdat het een kind van Rachel was, en dan nog een kind waar ze zo lang op hebben moeten wachten, om die redenen heeft Jacob een hele bijzondere band aan Jozef gekregen. En al de liefde die hij voor Rachel had, en hij is haar veel te snel naar zijn eigen berekening kwijtgeraakt aan de dood, al de liefde die hij voor Rachel had, heeft hij toen op Jozef overgedragen. Weet u wat opvallend is? Als we in Genesis 30 lezen, en misschien dat u daar nooit aandacht aan geschonken hebt, dan wordt ons daar verteld hoe dat gegaan is met de geboorte van die zonen van Jacob en Lea en van die slavinnen. Maar als we dan in vers 22 en volgende gelezen hebben, God dacht ook aan Rachel en God verhoorde haar en opende haar baarmoeder en zij werd bevrucht en baarde een zoon en ze zeide, God heeft mijn smaadheid weggenomen. En zij noemde zijn naam Jozef, zeggende, de Heere voegen mij een andere zoon daartoe. Dan is het opvallend dat de geschiedschrijver dan verder gaat met te vertellen, en het geschiedde, vers 25, dat Rachel Jozef gebaard had, dat Jacob tot Laban zei, laat mij vertrekken, dat ik ga tot mijn plaats en naar mijn land. Het is net alsof hij op de geboorte van een kind van Rachel gewacht heeft. Voordat hij initiatief nam om tegen zijn schoonvader te zeggen, en nu gaan we vertrekken. Nu ga ik terug naar het land van mijn vaderen. Pas als er een kind van Rachel op de wereld is, dan treedt Jacob op en dan neemt hij het initiatief. En dan gaat hij, Jozef heeft toch wel een heel apart plaatsje gekregen bij Jacob. En je begrijpt het ook nog best. En er was nog een tweede reden waarom dat allemaal heel best te verklaren was, die bijzondere band. Want na een lang rouwproces en een moeilijk rouwproces heeft hij te horen gekregen, Jozef leeft nog. Hij is hem kwijt geweest. En zo kwijt geweest dat Jozef spoorloos was, onvindbaar. Het enige wat hij van Jozef overhield, dat was dat gescheurde kleed, die veelvervige rok. En ze konden toen nog niet onderscheiden dat bloed wat er op die rok zat, of dat nou van mensen of van dieren afkomstig was. En Jacob kon niet anders geloven dan wat zijn zonen hem als het ware hadden ingegeven, dat hij door een wild beest verscheurd zou zijn. En dat het bloed op dat kledingstuk Jozefs eigen bloed was, dat uit hem weggevloeid was en met dat bloed tegelijk zijn leven. Maar ze hebben hem nooit gevonden. En Jacob kon hem eigenlijk dus ook nooit begraven. En hij kon nooit echt afscheid van hem nemen. En dat rouwproces, dat hele moeilijke rouwproces, wat jaren en jaren geduurd heeft, dat eindigt op het moment dat zijn zonen uit Egypte terugkomen met de boodschap: Jozef leeft nog. En toen werd de geest, zo lezen we van Jacob, weer levendig. Toen was de man uit zijn gebogenheid weer opgericht. Jozef leeft nog. Is dat mogelijk? En dat heeft hem ongetwijfeld opnieuw een sterke band aan Jozef gegeven. Opnieuw heeft hij toen Jozef in zijn hart gesloten. Opnieuw is Jozef een buitengewoon dierbaar geworden. Hij had hem nou voor de tweede keer gekregen. Uit de dood teruggekregen in zijn beleving. En dan is er nog wel een reden te noemen waarom Jacob een hele bijzondere band met Jozef had. En dat was dit, dat zij allebei, Jacob en Jozef, hetzelfde geloof deelachtig waren. En van dezelfde genade Gods hadden leren leven. Jacob had dat ontdekt. In het jonge leven van Jozef al. Dat was geen volmaakte jongen, maar het was wel een godvrezende jongen. En dat merkte een ouder wel. Eerst misschien nog niet zo opvallend, maar je gaat toch wat vermoeden. Want je gaat wat ontdekken bij zo'n jongen of bij zo'n meisje. En toen het al duidelijker werd bij Jozef, toen heeft Jacob zich verheugd. Is dat niet het rijkste wat je als ouders kunt zien in je kinderen als ze de Heere zoeken? En als ze de Heere mogen vrezen, is dat niet het rijkste als je ontdekt bij je kinderen dat niet vanwege de manier waarop je ze opgevoed en onderwezen hebt, maar vanuit de genadebediening van Gods geest je kinderen de goede keus mogen doen? Jacob heeft zich erover verheugd dat God naar zijn jongen heeft omgezien en dat hij de sporen van de godsvrucht in het leven van Jozef mocht ontdekken. Hij noemt hem dan ook in zijn zegenspreuk de afgezonderde onder zijn broederen. Jozef was inderdaad anders dan de anderen. Anders gemaakt, moet ik zeggen, dan de anderen. Door God afgezonderd. Door God naar zichzelf toegetrokken. En zo heeft Jacob iets herkend van wat de Heere hem ook heeft gegeven. En dat geeft toch wel een hele speciale band. Of je dat nou wil erkennen of niet. Maar dat geeft toch wel een hele speciale band. Tussen ouders en kinderen. Als ze hetzelfde geloof mogen deelachtig zijn. Geen wonder dat Jacob zoveel met Jozef op had. En dat hij hem best vooraan had willen plaatsen. Maar God zegt nee. En God zegt dat ook tegen Jozef: wacht je beurt maar af. Je bent onderkoning van Egypte, maar hier ben je een van de 12. En je staat pas op de 11e plaats. En Jacob moet volgen. Ruben eerst. Simeon en Levi. En zelfs die zonen van die slavinnen, die halfbroers, die gaan ook nog voor. Jacob moet het afleren. Om zijn eigen voorkeur te laten spreken. Jacob moet het afleren. Wat hij in zijn leven zo vaak gedaan had. Toen hij Rachel ook al op de eerste plaats zette. En daar Lea zoveel verdriet mee heeft aangedaan. Omdat Rachel mooier was. Omdat ze aantrekkelijker was. Terwijl Lea eigenlijk hoogstaander en edeler was dan Rachel. En hoe pijnlijk de les ook is, Jacob moest hem leren, zelfs tot op zijn sterfbed toe. God heeft hem, en dat is zijn leven lang eigenlijk het geval geweest, God heeft hem steeds weer in de smeltkroes geworpen. Om hem te beproeven. En nu gaat hij op zijn sterfbed erkennen. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Op zijn sterfbed valt hij ervoor. En hij schrijft Jozef niet op de eerste plaats, maar hij laat hem op de plaats staan waar God hem neerzet. Hij zegt tegen Juda, gij zijt het. En tegen Jozef niet. Maar is er dan helemaal niks voor Jozef overgebleven? Jawel, want de genade Gods, de bron van de genade Gods, de bron van alle zegeningen is onuitputtelijk. En al heeft Jacob dan al 10 zonen gezegend en al heeft hij ze al 10 keer allerlei dingen uit die genadevolheid van de Here mogen toezeggen, daarmee is de bron nog niet uitgedroogd. Nee, er is ook voor Jozef nog wel wat overgebleven. Ja, ik mag zeggen, er is voor Jozef nog heel veel overgebleven. Want ik heb u daar de vorige keer al op gewezen. Jacob heeft 5 verzen nodig om uit te spreken wat er over Jozef gezegd moet worden. Terwijl bij verschillende andere zonen hij met 1,5 regel volstaat. Maar hier zoveel. Hij komt eigenlijk woorden tekort. Hij kan het eigenlijk niet uitgezegd krijgen wat er nog voor Jozef overgebleven is. Laat ik het zo zeggen, er is voor Jozef niet maar een zegen, maar er is een dubbele zegen. Dat vinden we allereerst in vers 22. Jozef is een vruchtbare tak aan een fontein. Nou, daarom dat hij bij die fontein geplant is, daarom is hij natuurlijk vruchtbaar. Hij heeft nooit gebrek aan water, hij staat nooit droog. Hij droogt nooit uit, zodat hij gaat verdorren. Een tak bij een fontein blijkt vruchtbaar te zijn. Maar dan verder. Elk van de takken, meervoud, loopt over de muur. Die tak, die vruchtbare tak bij een fontein geplant, die splitst zich. Die gaat in tweeën verder, over een muur. Die reikt zelfs buiten de grenzen van het terrein waar hij eigenlijk hoort. Die heeft zijn invloed, die doet zijn invloed gelden ook daarbuiten. Elk van die takken, van die 2 takken. Jozef gaat zich splitsen in tweeën. Dus dan komt er ook een dubbele zegen op Jozef. En die zegen omschrijft Jacob met uitvoerig in de versen 25 en 26. Zegeningen die komen van de God van zijn vader, van de Almachtige. Het zijn zegeningen van de hemel van boven. God zal de hemel openen en de regen op het gebied van Jacob neer, van Jozef neer doen dalen. Zegeningen van de afgrond die daaronder ligt. De bronnen die uit de aarde opwellen en die ook voor bevloeiing en bevochtiging van het land en dus ook voor de vruchtbaarheid van het gewas zorgen. Zegeningen der borsten en der baarmoeder, van mens en dier. De kudden vermenigvuldigen straks op Jozefs terrein. De gezinnen groeien en worden talrijk in Jozefs gebied. De zegeningen van uw vader, gekoppeld aan de zegeningen van mijn voorvaderen, Abraham en Isaac. En die komen allemaal verenigd, Jacob's zegen, Isaac's zegen, Abraham's zegen. Die komen allemaal terecht op het hoofd van Jozef en op de hoofdschedel van de afgezonderde van zijn broederen. Grote bezittingen, grote welvaart. Rijk en heerlijk zal het zijn om bij de stam van Jozef te horen. En ze mogen een Jozef's tent wel zingen, zoals wij dat in onze berijming ook zingen. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. De Godsrivier doet geovervloeien. Rijke zegeningen. En waar komen ze vandaan? Jacob laat daar geen twijfel over bestaan. Dat zijn de zegeningen bij het begin van vers 25 van uw vaders God. Dat zijn de zegeningen van de Almachtige. Hoe komt het dat zo uitvoerig bij die aardse zegeningen, bij die welvaart, bij die rijkdom, bij die groeiende veestapel en bij die vruchtbare landouwen van Jozef wordt stilgestaan? Wat betekent het dat die tak, die vruchtbare tak, zich gaat splitsen in twee takken? Jozef kreeg niet de messiaanse zegen. Jozef kreeg niet de toezegging dat uit hem zou voortkomen die een heerser zou zijn in Israël. Dat zou Juda zijn. Maar wat Jozef wel krijgt, dat is de eerstgeboortezegen. Jacob had eigenlijk twee bijzondere zegeningen weg te geven. Normaal vielen die samen. Bij Isaac vielen ze samen. De eerstgeboortezegen en de zegen dat uit hem de zaligmaker zou komen. Bij Jacob vielen ze ook samen. Hij heeft die dubbele zegen gekregen. Dat is allemaal wel een beetje vreemd gegaan van Jacobs kant. U weet wel, die geschiedenis van dat linzenkooksel. Maar de beide zegeningen zijn op hetzelfde hoofd gekomen. Jacob zou de stamvader van de zaligmaker worden en Jacob kreeg ook het eerstgeboortedeel. Bij Jacobs zonen wordt dat gesplitst. Die messiaanse zegen ligt al bij Juda. Maar de eerstgeboortezegen, maar die hoort bij Ruben, ja zeker. Die hoort bij Ruben. Maar u herinnert u wat Jacob tegen Ruben zei? Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene. Dus krijg je de eerstgeboortezegen. Nee, Juda, gij zijt mijn eerstgeborene. Mijn kracht, het beginsel van mijn macht, de voortreffelijkste in hoogheid. De voortreffelijkste in sterkte. Maar snelle afloop als ter wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn. Waarom niet? Er ligt een kwaad in het leven van Ruben. En dat gaat God aan hem bezoeken. En dat kwaad heeft tegelijkertijd de weg naar de eerstgeboortezegen voor hem voorgoed afgesloten. Hij zal de voortreffelijkste niet zijn. Dus dan komt die eerstgeboortezegen niet bij Ruben terecht. Bij Simeon dan, nee. Die eerstgeboortezegen komt terecht bij Jozef. Bij de oudste zoon van die andere vrouw van Jacob, bij Rachel. En dat dat zo is, gemeente, dat vindt u op een plaats die misschien nogal wat verborgen in de Bijbel staat. In het vijfde hoofdstuk van het eerste boek Kronieken. Nou, dat is midden tussen die geslachtsregisters. En ik neem aan dat u net als vele anderen die geslachtsregisters in de dagelijkse schriftlezing in de regel overslaat. Dus u zult er misschien ook niet zo'n aandacht aan geschonken hebben wat er in de eerste verse van 1 Kronieken 5 staat. Maar het staat wel in het door God gegeven woord. De kinderen van Ruben nu, de eerstgeborenen van Israël. En dan komt er een gedeelte dat tussen haakjes staat. Want hij was de eerstgeborene. Maar dewijl hij zijn vaders bed ontheiligd had, werd zijn eerstgeboorte gegeven aan de kinderen van Jozef, de zoon van Israël. Doch niet alzo dat hij hij zich in het geslachtsregister naar de eerstgeboorte rekenen mocht, want Juda werd machtig onder zijn broederen en die tot een voorganger was uit hem. Doch de eerstgeboorte was van Jozef. Hier hebt u ze, Ruben, Juda, Jozef. Van Juda wordt hier nog eens een keer gezegd, degene die een voorganger zou zijn was uit hem, Christus. Van Ruben wordt gezegd, hij was wel de eerstgeborene, maar hij kreeg het recht van de eerstgeborene niet. En van Jozef wordt gezegd, hij kreeg het recht van de eerstgeborene wel. En vandaar die overvloedige, die dubbele zegen. Want het eerstgeboorterecht was dat de eerstgeborene een dubbel deel van de erfenis kreeg. Twee porties. Terwijl de anderen er maar één kregen. En vandaar dat de schrift ons laat zien dat onder de stammen van Israël twee stammen van Juda waren. Ephraim en Manasse. Twee delen van Jacobs erfenis. Twee delen van het beloofde land straks. Twee delen van de vruchtbaarheid van het beloofde land komen in Jozefs stam terecht. Verdeeld over Manasse en Ephraim. De twee zonen van Jozef. En als Jozef dan de vraag moet stellen en als ze in Manasse en Ephraim de vraag moeten stellen, maar waar komt dat nou allemaal vandaan? Dan zeg ik nogmaals, Jacob heeft ze gewezen naar de bron van al die weldaden. En die bron van al die weldaden, dat is Jacobs God. Dat is de Almachtige. En als je Deuteronomium 33 ernaast leest, ik zal dat niet doen, want dan krijgen we toch te veel schriftgegevens in één preek naast elkaar. Maar als u dat zou doen en u leest dat voor uzelf maar eens na, dan spreekt Mozes ook diezelfde taal. En dan spreekt Mozes over de zegeningen van hem die in de braamstruik was. Dat is die God van Jacob. Die zich daar ook zo bekend gemaakt heeft aan Mozes. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. De Almachtige. Het komt van God. En laten ze dat in Jozefs nageslacht, zowel in Ephraim als in Manasse, nou allemaal maar goed bedenken en blijven bedenken. Dan gaat het goed. Als een mens ook voor het aardse leven in afhankelijkheid van de Heere mag leven. Echt in diepe afhankelijkheid van de God des hemels. En als hij het heeft, als hij het weet dat het moet komen van hem die de hemelen boven doet regenen en die de aarde beneden vruchtbaar moet maken. Als het beseft wordt dat we het zo diep afhankelijk van hem zijn voor alles in ons aardse leven, dan zullen we ook gedurig die weg tot de troon der genade gaan om van hem te bidden, Heere, geef thans uw zegeningen. Maar als dat vergeten wordt, als ze dat in de stam van Ephraim in het noordelijke rijk, want die naam Ephraim die wordt straks gegeven aan het hele tienstammenrijk, als ze dat gaan vergeten in dat tienstammenrijk, wat er dan gaat gebeuren, dat vinden wij bijvoorbeeld uitgedrukt in de profetieën van Hosea. Hosea die in dat tienstammenrijk, en daar valt nogal eens een keer de naam van Ephraim, die in dat rijk van Ephraim moet gaan profeteren. Hosea die heeft in het tweede hoofdstuk moeten zeggen dat ze daar in Ephraim niet bekennen dat God haar het koren en de most en de olie gegeven heeft. En dat ze niet bekennen dat God haar het zilver en het goud vermenigvuldigd heeft. En dat wat God gegeven heeft, dat heeft Ephraim voor de Baalsdienst gebruikt. En wat gaat God dan doen? Dan zegt de Heere, daarom zal ik wederkomen en mijn koren wegnemen op zijn tijd. En mijn most op zijn gezette tijd. En ik zal wegrukken mijn wol en mijn vlas. Dienende op haar om haar naaktheid te bedekken. Dan gaat de hemel dicht. En dan komen er geen zegeningen meer. Dan komen er rampen. Dan komen er oordelen. Gemeente, en dat is nog zo. Dat is nog leerzaam ook. Als dat gebeurt en als dat naar Gods maatstaven gemeten maar lang genoeg gebeurt. Door mensen en door volkeren. Dat we vergeten dat de zegeningen van de bron der zegeningen God in de hemel komen. En als wij de weldaden die God ons geeft voor de Baals en voor de afgoden van deze tijd gebruiken, dan komt er een tijd dat God zegt, en nu is het afgelopen. Nu neem ik mijn koren weg en nu neem ik mijn most weg en nu neem ik alles weg. En zie maar wat er dan van terecht komt. Als we vergeten, en dat is een actueel woord, in een tijd van welvaart waarin wij leven, in een tijd waarin het niet op kan, als we vergeten waar het vandaan komt, als we samen met onze overheid vergeten om waarachtig dankbaar te zijn jegens de gever van alle goede gaven. En als we maar nemen alsof het vanzelfsprekend is, en als we maar naar ons toe halen alsof het zo hoort, dan moeten we eraan denken dat de tijd gaat komen dat de Heer het ons ook allemaal weer afneemt. Zoals hij dat in Jozefs geslacht ook heeft gedaan. En toch, aardse goederen kregen ze daar genoeg. Daar heeft Jacob woorden tekort voor gehad. Maar wat zou het nou betekenen als een mens meer niet heeft dan dat? Zegeningen van de hemel boven, zegeningen van de afgrond beneden, zegeningen van de borsten en van de baarmoeder en nog zoveel andere dingen meer. Ja, dan krijg je straks de tijd dat je er niks van overhoudt. Zo is het toch gegaan? Helaas moet je dat zeggen van dat nageslacht van Jozef. Helaas. Hoe mooi het ook allemaal was met de stamvader, die van zijn jeugd af aan de Heere vreesde. Maar straks scheurt het rijk. Na Salomo als Rehabiam koning wordt. En waar voegen zich die twee stammen Manasse en Ephraim dan bij? Bij de 10 stammen die van Davids huis zich losmaken. En dat is ook zo'n wonder niet. Want wie wordt de koning van dat 10 stammenrijk? Jerobeam. Weet u uit welke stam Jerobeam was? Uit Ephraim. Een nakomeling van Jozef. En u weet hoe heel wat keren in het woord van God die Jerobeam aangeduid wordt. Wat om zo te zeggen zijn bijnaam geworden is. Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondigen deed. Dat is de uitvinder van de kalverendienst in Bethel en in Dan. En dat is er een uit Jozef. En als Jerobeam koning wordt, dan zit daar ook het element in dat de stam van Jozef het niet kan hebben dat Juda koning is. Dan zit daar het verzet tegen Juda. Dat is het verzet tegen goddelijke beschikking in. Want God had gezegd via Jacob, Juda, gij zijt het. En daar hebben ze in Jozef toch eigenlijk geen vrede mee gehad. En ze hebben hun kans gezien onder Jerobeam om naar de macht te grijpen en David te verdringen. En ze zeggen dat ook bij de scheuring van het rijk onder leiding van die man uit Ephraim, Jerobeam. Wat hebben we met David te maken? We hebben geen deel met de zoon van Isaïe. Revolutie. David verworpen. Christus verworpen. God verworpen. Toch nog de oude rivaliteit tussen Lea en Rachel. Maar dat gaat nooit goed. Als Jozef dan getypeerd moet worden met die bijnaam van die man uit Ephraim, Jerobeam, die Israël zondigen deed. Dan is Jozef ook niet langer meer de afgezonderde onder zijn broederen. En dan is het geen wonder dat het ene conflict na het andere conflict uitbreekt in dat noordelijke rijk. En dat de ene paleisrevolutie op de andere volgt. En dat de ene koning de vorige koning vermoordt totdat hij zelf weer vermoord wordt. En dat het allemaal van kwaad tot erger gaat totdat dat rijk zodanig verzwakt is dat de Assyrische koning er geen problemen meer aan heeft om dat volk geheel gevankelijk weg te voeren. En dan is het ook geen wonder dat de geschiedenis ons vertelt, denk maar aan de geschiedenissen van de koningen, dat er iedere keer weer strijd was tussen het rijk in het noorden, tussen Ephraim, en het rijk in het zuiden, tussen Juda. En dat Ephraim Juda keer op keer benauwd heeft. Waarom gaat dat toch zo? Omdat ze de bron van zegeningen en van zaligheid vergeten en verlaten hebben. En dan kan het niet anders of dan maakt de Heere er een eind aan. Dan gaat hij niet zijn wol en zijn vlas alleen maar wegnemen. Maar dan gaat hij het hele volk wegdoen. Vanuit zijn ogen. En zij stuurt ze in ballingschap. Dan komt er een eind aan het bestaan van Jozef. Gemeente, eindigt dat nou zo? Dat zou een triest einde zijn. Van de stam van deze godvrezende jongen. Die door God gebruikt is als Safnat Paanea. Om het volk van Egypte, maar ook het huis van zijn vader. In dagen van hongersnood en van dreigende dood te onderhouden. Dat zou een heel triest einde zijn. Dat zou een smartelijke afloop zijn. Is het nou mislukt? Is nou inderdaad die afgezonderde onder de broederen roemloos ten onder gegaan? En zal het aflopen met alle die door God afgezonderd zijn? Zo aflopen. Als ze van de Here afwijken, wel ja. Maar toch blijkt uit Openbaring 7 dat ook in dat opzicht de eerstgeboortezegen voortgang heeft. Er worden uit al die stammen van Israël, afgedacht van Dan, er worden uit al die stammen van Israël 12.000 verzegeld. En uit Jozef 24.000. 12.000 uit Manasse en 12.000 uit Ephraim. Is dat verdienste? Nee, dat zou toch nooit verdienste kunnen zijn tegen de achtergrond die we net gezien hebben. Dat is puur genade. Wie zijn dat dan, die 12.000 verzegelden en die nog een keer 12.000 verzegelden? Dat zijn degenen uit het geslacht van Jozef, die toch iets hebben mogen vertonen, iets hebben mogen kennen, iets hebben mogen uitstralen, iets hebben mogen beleven van datgene wat hun stamvader Jozef ook kende. Jozef, zoals hij was, toen hij leefde uit de kracht van de machtige Jacobs. En toen hij die machtige Jacobs heeft leren kennen, zoals het in de versen 23 en 24 staat, als de herder van Israël en als de steen van Israël, de rotssteen. Zo leerde Jozef hem kennen in het huis van Potifar. De Heere was met hem. Zo leerde Jozef hem kennen steeds meer en weer in de kerker. De Heere was met hem. En zo kende Jozef hem. En zo mocht Jozef ook van hem spreken op zijn sterfbed. En dan ben ik bij het 50ste hoofdstuk, bij de afsluiting van Jozefs leven. Dan gaat hij de weg van alle vlees. Hij zegt in vers 24, ik sterf. Hij weet het maar al te goed. Hij heeft het zijn vader zien doen, sterven. En Jozef heeft de ogen van zijn vader dichtgedrukt. Dat mocht hij dan doen. Hoewel hij de 11e pas was. Jozef had het voorrecht, dat is de genadeband geweest, dat hij de ogen van zijn vader mocht sluiten. Hij heeft er meer zien sterven. En nou weet hij dat hij zelf ook sterven gaat. Ik sterf, zegt hij. Ik kan straks niks meer voor jullie doen. Ik heb me voor jullie ingezet. God heeft mij gebruikt. Hij heeft dat al eerder tegen zijn broers gezegd, die tot hem kwamen met schuldbelijdenis. Zij heeft het gezegd, ja, jullie wel, jullie hebben het ten kwade gedacht. God heeft het ten goede gedacht. Ik heb mogen dienen om een groot volk in het leven te behouden. Maar straks moet ik het overgeven. En wat mijn opvolger zal doen, weet ik ook niet. En de Heere had het al eerder gezegd dat er een tijd van benauwdheid voor Jacob zou aanbreken. Tegen Abraham had hij het al gezegd. Dat zijn nageslacht in Egypte verdrukt zou worden. Nu kunnen ze Jozef niet meer bij zich houden. Nu kan Jozef niks meer voor hen doen. Want hij sterft en hij moet worden begraven. Maar als Jozef die boodschap doorgeeft aan zijn broers, dan zegt hij vervolgens, maar God, ik sterf. Maar God niet. Integendeel. God zal u gewisselijk bezoeken. En hij zal u doen optrekken uit dit land. In het land het welk hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. En dan laat hij die broers beloven dat ze straks zijn beenderen zullen meenemen naar Kanaan. Als die tijd aanbreekt dat de Heere zijn volk in Egypte gaat bezoeken en dat hij ze gaat brengen in het land dat hij die vaderen beloofd heeft, neem mij dan mee, zegt Jozef. Wat betekent dat? Dat betekent om te beginnen dat Jozef zegt, ja, ik ben nou wel de onderkoning van Egypte, maar ik hoor hier niet. En ik wil hier ook na mijn dood niet blijven. Ik zal hier wel moeten blijven, dat kan ik mijn onderdanen niet aandoen dat ik nu al naar Kanaan gebracht word. Maar leg me alstublieft in een kist. En neem die kist alstublieft mee, want ik wil in het land van mijn vaderen begraven worden. En behalve dat hij de keus doet om bij het volk Gods te behoren, hoewel dat straks verdrukt zal worden. Hij heeft net als Mozes de rijkdom bij het volk te horen, meer rijkdom geacht dan alles wat hij in Egypte tot zijn bezittingen kon rekenen. Behalve dat heeft hij ook op zijn sterfbed mogen weten en mogen geloven. En daarom wilde hij naar Kanaan: ik geloof de wederopstanding des vleeses en het eeuwige leven. En vandaar dat hij zijn broers bevel gegeven heeft aangaande zijn gebeente. Dat is Jozef op zijn best. Levend uit de handen van de Almachtige. Levend in gemeenschap met zijn vaders God. In datzelfde geloof was Jacob gestorven. We vinden dat in het slot van hoofdstuk 49. Als Jacob voleindigd had zijn zonen bevelen te geven, zo legde hij zijn voeten samen op het bed. En hij gaf de geest. En hij werd verzameld tot zijn volk. Ontslapen in de Heere. In de hoop van het eeuwige leven. En zo mag ook Jacob's zoon Jozef sterven, wetende dat ook in zijn dood hij in de handen van de Almachtige God is. Die God wiens handen hem gesterkt hebben in de gevangenschap. Die God wiens handen hem getrouw gemaakt hebben in Egypte. Die God die hem uit de diepte heeft opgevoerd en hem op de troon in Egypte gezet heeft. Die God heeft zijn handen ook over hem uitgestrekt gehouden. Ook toen Jozef door de doodsjordaan ging. En toen hij alles hier op aarde moest achterlaten. Alle zegeningen die hij ontvangen heeft en die heeft hij geacht. Kun je begrijpen, na die tijd van ontberingen die hij in zijn leven gekend heeft. Die waren voor hem toch niet genoeg. Schatten van de hemel boven. Het is mooi als God ze geeft, maar je kunt er niet mee sterven. Schatten van de afgrond daaronder. Het is mooi als God ze geeft. Maar heb je niet meer, dan kun je er niet mee sterven. Schatten van de borsten en van de baarmoeder. Je kunt er niet mee sterven. Maar de Heere is mijn deel. God, als het allerhoogst en eeuwig goed. Dat is Jozefs rijkdom geweest. En dat, gemeente, is nou ook de rijkdom geweest van die 24.000 uit Manasse en Ephraim verzegeld. Is dat ook ons deel? We kunnen veel hebben en het zij u gegund. En als God het ons gunt, wees er dan ook dankbaar voor. We kunnen veel hebben uit de bron van zegeningen. We kunnen leven in een tijd van overvloed en zonder gebrek. Het kan nog wel mooier worden op aarde. Het kan economisch gezien misschien nog wel meer een paradijs worden. Maar als u sterft, zoals Jozef, dan blijft alles achter. Dan moet u al uw bezittingen aan anderen overlaten. En dan gaat uw naam er straks ook aan. En men denkt niet meer aan hun verleden staat. Wijl al hun glans met hen in het graf vergaat. Als je dan nog maar dat ene over hebt. Maar na de dood is het leven mij bereid. Ik sterf. Maar God. Maar zoals Job zegt. Als ze na mijn vlees dit doorknaagd hebben, dan zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Ik weet, mijn verlosser leeft. Als je dat hebt, dan kun je sterven in vertrouwen.
Als je dat niet hebt, met je geld kun je niet sterven. Met je goede naam kun je niet sterven. Met je diploma's kun je niet sterven. Met een land dat wel gedragen heeft kun je niet sterven. En met schuren die vol zijn, zodat je tegen je ziel kan zeggen, neem rust, gij hebt vele goederen, je hebt het gemaakt. Je kunt er niet mee sterven. Je kunt alleen maar, mag ik het zo zeggen, met dat eerstgeboorterecht sterven. En waarom zeg ik het zo? Omdat al degene uit Manasse en Ephraim, ja, al degene die God straks in de hemelse zaligheid brengt, dat zijn naar het woord van de schrift zelf Gods eerstgeborenen. Staat het zo niet in de 12e hoofdstuk van de Hebreeënbrief? Als het gaat om de zegeningen die op de Nieuwtestamentische kerk zijn gekomen. Ze zijn gekomen niet tot de tastelijke berg, maar tot dat nieuwe, dat aardse, dat hemelse Jeruzalem. Ze zijn gekomen tot die zaligmaker, die middelaar van het Nieuwe Testament. Ze zijn gekomen ook tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. En tot God de rechter over allen en de geesten der volmaakte rechtvaardigen. Degene die de Heere in waarheid leerde vrezen. Die zijn opgenomen in de gemeente van de eerstgeborenen. Die in de hemelen opgeschreven zijn. Zij zijn toch, en dan gaat het toch in vervulling wat Jacob van Jozef zei. Ze zijn toch de afgezonderden. Door de Heere met genade begiftigd. Door de Heere met de genade van de onwederstandelijke roeping getrokken. Door de Heere tot een nieuwe bevatting geteeld. Door de Heere gezegend met dat nieuwe leven. En uit die bron van zaligheid hebben ze mogen leven. Dat is hen meer waard geworden dan alles wat er op deze aarde uit zijn handen geschonken wordt. Kinderen Gods te zijn. Niets zo heerlijk, zo begeerlijk als een kind van God te zijn en door hem behandeld te worden als een eerstgeborene en een dubbel deel te krijgen, ja, de eeuwige zaligheid te ontvangen. Is dat nou voor u ook al begeerlijk geworden? Of kunt u het nog echt wel doen met de aardse dingen en hebt u daar echt genoeg aan? En als dat maar lukt en als het zomaar goed gaat, dan hebben we voorlopig wel genoeg. Ja, je kunt het wel denken. Totdat de Heer ook tegen u zegt, gij dwaas, in deze nacht zal uw ziel van u afgeëist worden. En van wie zal het dan allemaal zijn? Je kunt het wel denken, dat als je het hier op aarde bereikt hebt, dat je het dan echt bereikt hebt. Maar je vergist je. Er is alleen maar één volk gelukzalig. En dan doet het er eigenlijk nog niet eens toe hoe zij door dit leven heen gekomen zijn. Dan doet het er eigenlijk nog niet eens toe of ze een garderobe hadden waarbij je het aantal niet eens kon tellen, of dat ze misschien met één beschimmeld pakje door het leven heen moesten. Misschien alleen maar een bedelaarsplunje. Misschien alleen maar een ziek en verachtelijk en afzichtelijk lichaam zoals Lazarus had. Dat is niet te verkiezen, dat weet ik ook wel. Maar het is niet beslissend als het op de zaligheid aankomt. Dan hoef je niet gezond te zijn. En dan hoef je niet rijk te zijn. In de wereld kun je pas meetellen als je dit en dat bereikt hebt. Maar onder die gemeente der eerstgeborenen gaat het om andere waarden. Heb je God nodig gekregen? Heb je met je zonde leren schuilen bij dat alles reinigend bloed van Christus? Heb je de genade Gods ontvangen? Dat is het, gemeente. Dat was het toen, dat was het voor Jozef, dat was het voor Jacob. En dat moet het ook voor ons zijn. Is het minder dan dat? Is het tekort voor de eeuwigheid? En is het dat wel? dan is het voor eeuwig genoeg. Amen. We zingen Psalm 1, het tweede vers. Laten wij samen danken, getrouwe en barmhartige God. Ook vanavond hebben wij weer reden om uw naam te danken. Gij hebt ons uw heilig woord gegeven, Heere, en daar klinkt een waarschuwing in door. Een waarschuwing ook vanavond weer om toch niet genoeg te hebben aan de aardse goederen. En om daar toch niet in op te gaan. En om niet te rusten voordat we Jacobs en Jozefs God ook als onze God mogen kennen. Het allerhoogst en eeuwig goed. En er klinkt ook een nodiging in dat woord door, Heere, want u biedt uzelf nog aan. En u roept ons nog. En u lokt ons nog. En u vertelt ons nog dat er eeuwige vrede en gelukzaligheid te verkrijgen is voor een ieder die tot u de toevlucht neemt en bij u schuilt. O God, laat uw woord niet te vergeefs gepredikt zijn. Maar wilt u het achtervolgen met uw onmisbare zegen. En ons verder ook genadig voor uw rekening nemen. Bewaar ons voor alle zonden. Bewaar ons ook voor de zonde dat we opgaan in het aardse en in het vergankelijke. Dat deden ze in Efraïm. En nog erger, ze hebben zelfs datgene wat u gaf in uw overvloedige rijkdom misbruikt, in de dienst van de afgoderij gebruikt. O God, bewaar ons voor dat kwaad, wat niet alleen het kwaad van Efraïms dagen, maar ook het kwaad van onze tijd is. Verlos ons ervan. En geef ons in heilige en oprechte toewijding aan u en aan uw dienst onze weg door dit leven te gaan. Bekwaam ons tot ons werk. Zegen ons in alle omstandigheden. Geef Jan Willem en Eline een gezegende trouwdag. En samen met hun familieleden wederzijds een dag waarop ze zich mogen verheugen in uw zegeningen, ook in dat opzicht. Maar versier ze bijzonder ook met de vrezen van uw naam, opdat de God van Jacob ook hun God zal zijn. Gedenk ons allen in de wegneming van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 37, het negende vers. Gods macht verbreekt de arm der goddelozen. gemeente, gaat ons heen in vrede, draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.